Vanavond gaan wij weer verder met de geschiedenis van Jozef. En dan gaan we naar het volgende hoofdstuk, Genesis 45. En we zullen vanavond geen twee hoofdstukken lezen, zoals de voorgaande keer. Maar dat hoorde toen echt bij elkaar, ook al was het een hele lap tekst. Maar ja, die geschiedenis van Jozef is zo uitgebreid beschreven. Ik heb je ook verteld waarom. Maar vanavond lezen we alleen Genesis hoofdstuk 45. En daar staat bij mij boven: Jozef maakt zich aan zijn broeders bekend. Genesis 45 vanaf vers 1. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep: laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Daarop brak hij uit in luid geween, zodat de Egyptenaren en Farao's huis het hoorden. En Jozef zeide tot zijn broeders: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij deinsden van schrik voor hem terug. Toen zeide Jozef tot zijn broeders: kom toch naderbij. Daarop naderde zij. En hij zeide: ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Want reeds 2 jaren is er hongersnood geweest in dit land. En er komen nog 5 jaren waarin niets geploegd of geoogst zal worden. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dus zijt gij het niet die mij hierheen gezonden hebt, maar God. Hij heeft mij gesteld tot Farao's vader en tot heer over geheel zijn huis, en tot heerser in het gehele land Egypte. Trek haastig naar mijn vader, en zegt tot hem: zo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij gesteld tot heer over geheel Egypte. Kom tot mij, draal niet. Gij zult in dat land Goshen wonen, en gij zult dicht bij mij zijn. Gij en uw kinderen en uw kindskinderen, uw kleinvee en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal daar voor u zorgen. Want er zal nog 5 jaar hongersnood zijn, opdat gij niet verarmt, gij, nog uw huis, nog iemand van de uwe. En zie, uw eigen ogen en die van mijn broeder Benjamin zien, dat het mijn mond is die tot u spreekt. Vertelt dan aan mijn vader al de heerlijkheid die ik in Egypte bezit, en alles wat gij gezien hebt, en brengt mijn vader haastig hierheen. Toen viel hij zijn broeder Benjamin om de hals en weende. En Benjamin weende aan zijn hals. En hij kuste al zijn broeders hartelijk en weende, hen omhelzende. Daarna eerst spraken zijn broeders met hem. Toen het gerucht in Farao's huis vernomen werd, dat Jozefs broeders waren gekomen, was dit Farao en zijn dienaren aangenaam. En Farao zeide tot Jozef: zeg tot uw broeders, doet dit, belaat uw dieren en trekt heen naar het land Kanaan. En haalt uw vader en uw gezinnen en komt tot mij, dan zal ik u het beste van het land Egypte geven, zodat gij het vette des lands eten zult. Voorts hebt gij de opdracht hun te gelasten: neemt u uit het land Egypte wagens voor uw kinderen en voor uw vrouwen, brengt uw vader mee en kom herwaarts. Gij moet het niet jammer vinden van uw huisraad, want het beste van het gehele land Egypte zal voor u zijn. Toen deden de zonen van Israël aldus, en Jozef gaf hun wagens volgens Farao's bevel. Ook gaf hij hun teerkost voor de reis. Aan hen allen, man voor man, gaf hij een stel kostbare klederen. En aan Benjamin gaf hij 300 zilverstukken en 5 stel kostbare klederen. Daarbij zond hij zijn vader 10 ezels, beladen met het beste van Egypte, en 10 ezelinnen, beladen met koren en brood en voedsel, voor zijn vader op de reis. Hierop deed hij zijn broeders uitgeleide, en ze gingen heen, en hij zeide tot hen, maakt geen twist onderweg. Zij dan trokken weg uit Egypte, en kwamen het land Kanaan bij hun vader Jacob. Toen zij hem vertelden, Jozef leeft nog, en hij is zelfs heerser over het gehele land Egypte, bleef zijn hand er koud onder, want hij kon het niet geloven. Maar toen zij hem al de woorden overbrachten, die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag, die Jozef gezonden had, om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zeide, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog, ik wil gaan en hem zien, eer ik sterf.
Ja,
de ontknoping zien wij hier in Genesis 45. Dat Jozef zich aan zijn broeders bekend maakt en door die broeders heen ook aan vader Jacob. Ja, we hebben net al gezegd dat deze geschiedenis uitgebreid in de Bijbel beschreven staat. En dat is niet zonder reden, want in feite is het één groot profetisch beeld hoe het volk Israël straks in de toekomst de Heere Jezus als Messias zal leren kennen. Hoe ze hem aan de ene kant eerst verworpen hebben, maar aan de andere kant hoe in de toekomst dat toch allemaal weer in het reine komt, in het goede komt, en zij hem zullen herkennen, en dat er een verzoening en vergeving zal zijn, en dat zij uiteindelijk op hun plek komen in deze wereld. Vanavond wil ik daarom aan de ene kant eerst met u stilstaan bij de profetie, het profetische beeld wat we hier in Genesis 45 krijgen toegereikt. Maar aan de andere kant wil ik vanavond ook stilstaan wat dit hoofdstuk nou geestelijk in praktische zin tot ons persoonlijk heeft te zeggen. En dat is ook heel veel. Laten we eerst maar stilstaan bij het profetische beeld wat hier geschetst wordt. Dat profetische beeld begint eigenlijk al te ontstaan in vers 2 als Jozef zich in vers 2 zich bekend maakt aan zijn broeders. En als hij zich dan bekend maakt in vers 2, dan gebeurt dat met emotie, met geween. Daarop brak hij uit in luid geween, zodat de Egyptenaren en Farao's huis het hoorden. Ja, heel de wereld zal het vernemen. Als de Heere Jezus zich bekend maakt aan het volk Israël. En dat komt niet uit de kant van Israël, dat komt uit de kant van de Heere. Want de Heere is met ontferming bewogen. Continu lees je dat ook in de Evangelie. Dat hij vol ontferming bewogen is. Over het lot van zijn volk. Ook al verwierp toen Israël hem. Hij was vol ontferming bewogen ook over het volk en ook over de individuele mens. En daarom is Jozef zo'n geweldig type van de Heer Jezus. Want Jozef is ook continu innerlijk bewogen, met ontferming bewogen. Wonderlijk is, als je gaat tellen hoe vaak Jozef bewogen is, hoe vaak hij weent hierover, dan is dat hoeveel keer? Ik kan het ook niet helpen. 7 keer. 7 keer in de Bijbel lees je dat hij weent. Het getal van de volheid. Ja. Wonderlijk is dat altijd als je die getallen dan zo neemt, dat dat dan zo uitkomt. Laten we dat maar eens lezen. We hebben daar al iets van gelezen in vers hoofdstuk 42, Genesis 42, vers 24. Genesis 42, vers 24. En daar staat, en dat is in die geschiedenis dat ze niet weten dat hij luistert, dat er een tolk is en dat hij luistert heel dichtbij. En dan horen ze, dan hoort hij dat ze tegen elkaar zeggen, ja, dat ze nu opeens in die gevangenis in Egypte zijn geworpen. En dan zeggen ze tegen elkaar, ja, dat komt omdat we onze broer Jozef dat hebben aangedaan. Omdat we hem verkocht hebben naar Egypte. En dan staat er in vers 24, toen wendde hij zich van hen af en weende. Zie je? Hij wendt zich af en hij weent. Hij is bewogen als hij ziet dat er een eerste stukje belijdenis komt. Een eerste stukje herkenning onder deze broers, onder deze stamvaders van Israël. De tweede keer lezen we dat in hoofdstuk 43, vers 30. 43, vers 30. En dat is dan, als ze dan voor hem staan, en hij zijn broeder Benjamin voor het eerst ziet. Zijn eigen broer. Die anderen waren niet zijn eigen broers, waren halfbroers. Maar dit was zijn eigen broer. En als hij ze dan zo... Wederom staan ze voor hem, en dan staat in vers 30, toen haastte Jozef zich weg, want zijn hart ging in ontroering uit naar zijn broeder. En hij zocht gelegenheid om te wenen. Hij trad een kamer binnen en weende daar. Tweede keer dat hij weent. De derde keer is dat hier, in dit vers van hoofdstuk 45, vers 2... Als hij zich bekend maakt aan zijn broeders, daarop brak hij uit in luid geween. En hij openbaart zich. Dan lees je dat ook nog in vers 14 van hetzelfde hoofdstuk, want dan valt hij zijn broer Benjamin om de hals. Vers 14, toen viel hij zijn broeder Benjamin om de hals en weende. En dat wordt ook beantwoord, en Benjamin weende aan zijn hals. Ja. Dan lees je ook nog over dat geween in hoofdstuk 46, vers 29. Daar zijn we nog niet gekomen, maar dat lezen we wel. Genesis 46, vers 29. En dat is de ontmoeting van Jozef met zijn vader. Ik kan me dat wel voorstellen. En Jozef spande zijn wagen aan en hij trok naar Gozen, zijn vader Israël, tegemoet. Toen hij hem ontmoette, viel hij hem om de hals en weende geruime tijd aan zijn hals van zijn vader. Ja. Dan lezen we er nog over in hoofdstuk 50. Hoofdstuk 50. Namelijk vers 1. Hoofdstuk 50 vers 1, en dat is bij zijn vaders dood. Toen wierp Jozef zich aan zijn vaders aangezicht en hij beweende hem en kuste hem. Ja. Je ziet, daar is Jacob ontslapen. Hij geeft daar de geest. En hij, als hij dan gestorven is, dan beweent Jozef zijn vader. En dan krijg je nog de laatste keer dat hij weent. En dat is ook nog in Genesis 50. Het laatste hoofdstuk van Genesis. Namelijk, ik lees maar vers 15. Toen Jozef's broeders zagen dat hun vader gestorven was, zeiden zij. En dan kan je zien hoe diep het in hun ziel gegrift stond dat ze Jozef hadden verkocht. Als Jozef zich nu maar niet op ons gaat wreken en ons ten volle al het kwaad vergeld dat wij hem hebben aangedaan. Daarom zonden zij Jozef deze boodschap. Uw vader heeft voor zijn sterven geboden. Zo moet gij tot Jozef zeggen, och, vergeef toch de overtreding uw broeders en hun zonde, want ze hebben u kwaad aangedaan. Nu dan, vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uws vaders. En Jozef weende. Tja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Hij heeft zoveel goed aan ze gedaan. Hij heeft zoveel genade betoond. En denken ze nou, nu de vader Jacob uiteindelijk overlijdt, dat hij daar nog een keer, nu zijn vader er niet meer is, erop terug zal komen en het allemaal zal wreken op zijn eigen broers? Nee, dat doet de Heer Jezus Christus ook niet. Als de Heer Jezus Christus dat zou doen, ja, Daar heeft hij op zich recht toe. Want als je naar ons eigen leven kijkt, dan hebben wij net zoals Israël ook vele zonden. En kunnen we ook niet in Gods oog en voor God blijven bestaan. Dat is onmogelijk. Maar Christus heeft ons gekocht. En hij heeft ons betaald. Hij heeft ons ook overgehaald. Hij was overladen met zegeningen. En denk je dat hij daar nog op terugkomt? Er zijn christenen die er altijd aan twijfelen. Die altijd zo met hun zonde bezig zijn, die vergeven zijn. Dat ze als ware toch nog die vraag durven stellen aan de Heer. Je moet eens kijken wat het bij Jozef veroorzaakt. Je moet eens kijken wat het bij de Heer Jezus veroorzaakt. Als je zoveel ongeloof in je leven dan openbaart. Dat je gaat twijfelen aan zijn vergeving. Ja. Maar goed, net als de Heer Jezus is Jozef met innerlijke ontferming bewogen. Tot 7 maal toe. Ook de Heer Jezus was bewogen. Hij weent aan het graf van Lazarus. Daar weent hij en daar is hij verbolgen. Verbolgen in de geest. Hij ziet de dood. Hij ziet hoe die dood Lazarus, maar ook ieder mens, als ware aangrijpt. En hij is verbolgen in de geest. Dat de mens is overkomen. Verbolgen in de geest. En hij weent. En ook over Jeruzalem staat er dat hij over Jeruzalem aan het eind van zijn leven, vlak voor het kruis, als hij dan Jeruzalem zo aanschouwt vanaf de Olijfberg. En dan zie je zo Jeruzalem liggen. Dan zegt hij, hoe heb ik u niet willen vergaderen? Zoals een kip zijn kuikens, als een hen zijn kuikens onder zijn vleugels wil vergaderen. En gij hebt niet gewild. En dan weent hij. De Jezus is ook met innerlijke ontferming bewogen. En hij is ook met innerlijke ontferming bewogen over het volk van Israël. Dat zo hem verwierp. En niet alleen hem verwierp in de tijd van de evangelie, toen hij zich bekend maakte, maar ook naderhand, toen de Heer Jezus bekend werd gemaakt als de Messias in de tijd van de handelingen. En ze ook niet willen luisteren. Ja. Toch is het zo dat, ja, als de Heer Jezus dan in de handelingen zich bekend maakt, dat er in Hebreeën 2 beschreven staat, Hebreeën 2, vers 3, maar we beginnen ietsje eerder, Hebreeën 2, ik begin maar in vers 1. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken van kracht is gebleven, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Heere, in de tijd van de evangelie, en door hem die het gehoord hebben, de apostelen, op betrouwbare wijze ons, en dat zijn de Hebreeën, de Joden, is overgeleverd in de handelingen. Terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Dat geschiedt ook in de handelingen. Allerlei tekenen, wonderen en krachten, die gingen de prediking van het evangelie, daar ging daarmee gepaard. Hoe zullen we dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil? En we weten het ook dat als de uiteindelijk Israël ernst daarmee gaat maken en wel niet het geslacht in de handelingen wat de Heer Jezus ten tweede male verwierp, maar een toekomstig geslacht van Israël. En ze komen dan tot geloof en bekering, ja, dan zie je dat er ook een geween is aan hun kant, want als je leest Zacharia, Zacharia hoofdstuk 12. Zacharia 12 vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind. Ja, zij zullen over hem bitter leed dragen, als het leed om een eerstgeborene. Te dien dagen zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Drimon in het dal van Megiddo. Het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk. Het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouw afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Je ziet, iedereen onder het volk zal bitter leed dragen. Ze zullen een rouwklacht aanheffen. Ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. En dat zien wie zij verworpen hebben, ja, dat zie je hier ook. Die broers die zien opeens Jozef, terwijl ze het nooit hadden verwacht. Ze hadden hem doodgewaand. En Israël waant de Heer Jezus Christus ook dood. Die is gekruisigd. En eigenlijk, ja, zijn ze zelfs haatdragend daarover. Ze spugen er eigenlijk op. Want ze willen er niks van weten dat hij de Messias is. En het zal een enorme schrik voor ze zijn. En zo. Wat enorm een schrik was voor deze broers toen ze opeens ontdekten dat die koning, die heer die voor ze stond, dat het notabene hun eigen broer was. Was het deinzen van schrik voor hem terug. Hè? Toen hij zich bekend maakte in vers 3 lees je dat. Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze deinsden van schrik voor hem terug. En ja, Jozef moet ook zeggen tot zijn broers, kom toch naderbij. En ze komen ook naderbij. En hij zeide, ik ben uw broer Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Zo zal Christus zich ook bekend maken aan het volk, maar ze zullen ook schrikken, ze zullen ook een rouwklacht aanheffen. Als over een eerstgeborene, het zal toch maar wezen, als volk, dat je altijd hebt uitgezien naar de Messias, en straks blijkt dat zij hun eigen Messias hebben gekruisigd. En net zo goed Jozef Gods hand daarin gaat zien, want ja, het wordt niet goed gepraat wat deze broers met Jozef hebben gedaan. Zo is het niet. Jozef maakt zich pas bekend, hebben we gezien in de voorgaande hoofdstukken, na een lange weg, na een lange verdrukking. Hij brengt ze ook in druk. Hij brengt ze ook in een verdrukking die steeds erger wordt. En door die verdrukking heen barst in hun leven die harde korst op hun ziel. Raken ze ook verbroken? Gaan ze nadenken over vroeger? En uiteindelijk hebben we gezien, komen ze door mond van Juda, die dan het woord neemt voor hun allen, die een heel pleidooi geeft en eigenlijk beleidt de schuld. Want in het vorige hoofdstuk zagen wij dat Juda tot Jozef zegt, terwijl hij niet weet dat het Jozef is. Maar wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen we spreken en waarmee zullen we ons rechtvaardigen? God heeft de schuld uw knechten aan het licht gebracht. Ja, het werd hem duidelijk, de diepere betekenis van dit alles wat hen overkwam. En ze hadden tegen elkaar al in de gevangenis gezegd, waarom overkomt ons dat? Omdat wij Jozef, onze eigen broer, hebben verkocht aan Egypte. Zo zal Israël ook in een druk worden gebracht. En weet het, ze gaan de grote verdrukking door. En in die verdrukking, ja, zullen zij ook tot de ontdekking komen, langzamerhand. Ook door hetgeen wat aan hen gepredikt wordt. Dat die Jezus Christus hun Messias is. En die verdrukking hier, daar sprake van in vers 6. Want reeds 2 jaren is er hongersnood geweest in het land. En er komen nog 5 jaren waar er niet geploegd of geoogst zal worden. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden. Om u een voortbestaan te verzekeren op aarde. En om voor u een groot aantal gereddenen in het leven te behouden. Ja, dat is bijzonder. Als je de Statenvertaling zou hebben, dan zou je opeens in vers 7 lezen over een overblijfsel. Om een overblijfsel te stellen. Dat staat er volgens mij. En dat vertaalt de NBG niet zo, maar het is wel bijzonder dat het de allereerste keer, als er in de Bijbel gesproken wordt over overblijfselen, als de allereerste keer dat voorkomt, is hier in Genesis 44 vers 7 een overblijfsel. En laten we eerlijk wezen, als Israël in de toekomst door die grote verdrukking heen gaat, wat blijft daarvan over? Als de Heere ze in de druk brengt, als de Heere ze in die smeltkroes brengt. Hè? En dan blijft er maar een overblijfsel over. Een overblijfsel op de aarde. En via dat volk zal er een groot aantal geredden in het leven behouden worden. Want dat is het doel. Wat God met Israël heeft. Daarom zijn ze geroepen. En die roeping van Israël, die is onberouwelijk, zegt de Bijbel. Heel Romeinen 11 gaat over die roeping van Israël in. En die laat zien, dat begint met een overblijfsel, zoek maar op. In Genesis 11, want het start met een overblijfsel. Romeinen 11, vers 5. Daar staat dat. Hetzelfde woord, overblijfsel, Romeinen 11 vers 5. Zo is er dan in de tegenwoordige tijd, dat is de tijd van de handelingen, een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Er was een overblijfsel. Een gelovig overblijfsel. Niet allen verwierpen de heiland. Er was een overblijfsel. Een klein deel van Israël dat geloofde, dat de Messias aanvaarde, die geloofde in de Christus. Er was een overblijfsel. Maar wat is er aan de hand? Men verwierp de heiland. Ze vielen. En wat staat dan in vers 12 van Romeinen 11? Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen. Hoeveel te meer hun volheid? Ja, het betekende al voor de wereld een enorme zegen dat Israël in ongeloof faalde en dat ze vielen. Hun tekort, ze kwamen tekort. Maar als ze nou eens niet tekort komen, als het volk nou eens Israël, als het volk Israël nou eens de Messias aanvaardt, hoe wordt er meer hun volheid? Nou zegt vers 15 ook, want indien hun verwerping, ze werden verworpen, de verzoening der wereld is, en dat is de prediking van Paulus in de Handelingen, dat hij was om te spreken over de verzoening. Ik heb er al nog net een brochure over geschreven overigens, over die verzoening en over die hele prediking van Paulus in de Handelingen over de verzoening. Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming, de aanneming van het volk in de toekomst zijn, anders wezen dan leven uit de doden voor de wereld? Ja, een enorme zegen. Zo brengt ook Paulus dit naar voren hier in Romeinen 11. En het zal een geweldige zegen zijn voor de wereld. En dat wordt ook direct opgemerkt in dit hoofdstuk. Want een groot aantal geredenen worden in het leven behouden. En ook de wereld die ontdekt dat, want je leest later in vers 16. Toen het gerucht in Farao's huis vernomen werd dat Jozef broeders waren gekomen, was dit Farao en zijn dienaren aangenaam. Het zal zeer aangenaam zijn voor de wereld. Dat de relatie tussen de Heer Jezus Christus en zijn volk zal zijn hersteld. En dat uiteindelijk de roeping van Israël tot zijn doel komt in de toekomst voor de wereld. Dat ze eindelijk gaan functioneren. Als een priestervolk voor de wereld, voor de volkeren. Het zal ook betekenen een wereldbekering. Een wedergeboorte van heel deze wereld. Een enorme zegen komt daardoor tot de wereld. Ja, als je dat ziet, dan zeg je ook, zoals Paulus, als je ziet dat straks Romeinen 11 vers 26. En aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hem. Wanneer ik hun zonden wegneem, zij zijn naar het evangelie vijanden, om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om de vaderenwil. Want de genadegave en de roeping Gods zijn onberouwelijk van dit volk. En als je daarom dan zo ziet, op Gods handelen, op Gods plan, ook al is daar een volk, een volk Israël dat 2000 jaar geleden niet wilde, ongehoorzaam was. En dat je toch ziet dat God zijn plan niet laat varen. Het werk wat zijn hand begon. En hij toch tot zijn doel zal komen uiteindelijk. Dan zeg je uiteindelijk als je op Gods plan ziet, op Gods wegen. In vers 32 met Paulus. Want God, vers 33. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods. Hoe ondergrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. En dat kan je ook zeggen, niet alleen van de geschiedenis van Israël in de toekomst en in het verleden, maar dat kan je ook zeggen over de geschiedenis van deze broers die eerst hun broer Jozef verkochten. En door die bril beschouwt Jozef het zelf ook. Zo legt hij het aan zijn broers uit. Hij zegt: dus zijt gij het niet die mij hierheen gezonden hebt, maar God. Hij heeft mij gesteld tot farao's vader en tot heer over geheel zijn huis en tot heerser in het gehele land Egypte. En daar komt in feite Israël achter dat de kruisiging gebruikt is door God ten goede, tot verzoening. Tot verlossing. Om te zorgen dat velen in het leven worden behouden. Om een groot aantal geredden te behouden. En daarom het zal aangenaam zijn voor de wereld. Leven uit de doden. En zullen ontdekken dat hij de heerser is. Over geheel Egypte. Wat er altijd een beeld is in de Bijbel van de wereld. Ze komen erachter dat hij inderdaad de Heere der Heren is, de Koning der Koningen. Vergeet niet, in kinderbijbel staat altijd dat Jozef de onderkoning is van Egypte. Het wordt altijd zo voorgesteld dat je dan de farao hebt als de heerser van Egypte. En dat je daaronder Jozef vindt als de onderkoning. Zo was het niet. Jozef stond boven de farao. Lees goed wat er staat in vers 8. Maar God heeft mij gesteld tot farao's zoon. Staat dat er? Tot een zoon van de farao? Nee. Hij heeft mij gesteld tot farao's vader. Hij is de vader van de farao. Hij gaat nog boven de farao uit. En de farao als een zoon luistert naar vader Jozef. Zo is het. Lees het goed hoor. En tot heer over geheel zijn huis. In de eerste plaats is niet farao over zijn eigen huis de heer. Nee, Jozef is de heer over het huis van de farao. En tot heerser in het gehele land Egypte. Nergens lees je hier meer over een onderkoning. Hij is helemaal geen onderkoning. Hij is de heer. Hij is de machthebber. En dat moeten ze ook zeggen in vers 9 tot een vader. trek haastig naar mijn vader en zeg tot hem, zo zegt uw zoon Jozef. Zo zegt de Heer Jezus Christus. God heeft mij gesteld tot Heer over geheel Egypte. Kom tot mij, draal niet. En dat zal de Heer Jezus ook zeggen, tegen heel zijn volk. Tegen heel het volk van Jacob. En hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Hij zal een verbond met ze sluiten. En hij zal zeggen, kom tot mij. En ze zullen ook komen. Van heinde en ver. En heel het volk Israël zal verzameld worden. Bij Jozef. Bij de Heer Jezus. In het beloofde land. Gij zult in het land Gozen wonen. Bij Jozef wonen. En ze krijgen het beste. Want het is weer omschreven het land Gozen als het beste deel van heel het land Egypte. En ze zullen ook wonen in het beste deel van geheel deze aarde. Namelijk in de navel der aarde, het land Kanaan. Wat het beste is van deze aarde. Ja, nu niet. Als je nu naar Israël gaat, dan is het daar een beetje een woestijnachtig gebied toch. Hè? En ze hebben erg veel gebrek aan water. En het ziet er helemaal niet zo vruchtbaar en zo mooi uit. Maar God zal in de natuur ingrijpen. De natuur zal veranderen. En die vroege en die late regens zullen komen en ze zullen weer kunnen oogsten. Hè, zoals het vroeger ooit was, toen zij aan het begin, hè, direct eigenlijk na de zondvloed, al heel spoedig daarna, het land Kanaan, dat land vloeiende van melk en honing, binnentrokken. Staat ook in vers 18, hè. Dan zegt die vader, o haalt uw vader en uw gezinnen en kom tot mij, dan zal ik u het beste van het land Egypte geven. Ze krijgen het beste, zodat gij het vette des lands eten zult. En Israël zal straks het vette van deze aarde krijgen. Het vette deel, het beste deel. Het zal een schok zijn dat ze ontdekken dat de Heer Jezus Christus leeft. Dat was voor vader Jacob ook een enorme schok. Maar ze moesten verkondigen, Jozef leeft nog. Vers 26. Toen ze hem vertelden, Jozef leeft nog. En dat is eigenlijk de ontdekking, die Jezus leeft nog. Jezus is opgestaan. Ja, wij weten dat wel, maar Israël weet dat niet. Israël gelooft dat niet. En in de toekomst ook, het dringt niet 1, 2, 3 door hoor. Want bij Jacob heeft hij heel wat voor nodig. Want Jozef leeft nog en hij is zelfs heerser over het gehele land Egypte. Hij is zelfs de Heere der Heren en de Koning der Koningen over heel deze aarde. Bleef zijn hart er koud onder. Want hij kon het niet geloven. Israël zal ook moeite hebben om het te geloven. En wat is er met Israël? Wat is er met vader Jacob? Die in een beeld is eigenlijk van heel dat volk. Wat is er met vader Jacob? Wat een geloof die pas. Wat een geloof die Jood pas. Als hij niet alleen het hoort verkondigen. Maar als hij het ook met zijn beide ogen ziet. Hè? Het is net Thomas. Iedereen zei, ja de Heer leeft. En de Heer is opgestaan. Nou zegt Thomas, dat kan wel waar wezen. Maar als ik de Heer niet zie, als ik mijn vinger niet leg in de wonden van zijn handen en mijn hand steek in zijn zijde, dan zal ik niet geloven. En de Heer Jezus moest eerst komen en zich aan hem vertonen en zeggen, joh, leg je vinger nou maar in mijn handen en steek je hand nu maar in mijn zijde. En toen pas kwam Thomas tot inkeer en knielde hij neer. En aanbad hij en zei hij, mijn Heere en mijn God, zoals Israël ook pas, nadat ze zien, niet alleen als ze het horen, maar ook zien, de Heere, dan zullen ze tot geloof komen. Lees maar vers 27. Maar toen zij hem al de woorden overbrachten, die Jozef tot hen gesproken had, dat is 1, de prediking, de woorden overbrengen, maar niet alleen dat, maar toen ze hem al de woorden overbrachten, die Jozef tot hem gesproken had, en toen, de tweede, toen hij de wagen zag, die Jozef gezonden had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. Toen hij zag, niet alleen hoorde, maar ook zag, het is horen en zien bij Israël. En toen Jacob de wagen zag, en die ezels zag en die ezelinnen zag en alles wat die wagens vervoerde en die ezels vervoerde, die 10 ezels en die 10 ezelinnen, toen leefde de geest van vader Jacob op. Zo zal ook de geest van Israël worden opgewekt. Zo zal Israël ook tot leven komen. En Israël ook veranderen. Want ik vind het zo mooi beschreven hier in de Bijbel. Hè? En leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zeide. Daar heb je het weer. Jacob en Israël. Je leest eerst over Jacob. Maar Jacob verandert opeens in Israël. Opeens staat de Israël in hem op. De geloofsmens. En Israël zeide, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Hij accepteert het, hij gelooft het. Ik wil gaan en hem zien eer ik sterf. Dat is de verandering. Een enorme ommekeer in zijn leven. Zijn geest leeft op. En hij verandert van een Jacob in een Israël. Ja, soms is het ook zo nodig dat wij ook veranderen. Van een Jacob in een Israël, want wij kennen dit ook wel. We hebben allemaal ook een Jacobs natuur en een Israëls natuur. We hebben ook allemaal een oude mens en een nieuwe mens. En vaak komt aan ons zwerven ook een einde. Want soms dan zijn er dingen in ons leven, hè? Net als bij Jacob, net zoals bij die broers van Jozef, dat er iets tussen hen en Jozef instaat, of tussen ons en de Heere Jezus Christus instaat. En dat we hem niet meer herkennen, dat we hem niet meer zien, dat we niet meer met hem spreken, dat we helemaal geen contact meer met hem hebben. En dat we Jacob zijn, en dat we net als Israël ook een beetje verstrooid en verdwaald rondlopen, zomaar in het wilde weg. Maar er komt pas een eind aan, het is pas genoeg, er komt pas een eind aan, als niet alleen het woord horen, dat hij waarachtig leeft, maar dat we dat ook accepteren. Opeens als de Heer Jezus zijn woord tot ons richt, en we opeens weer van zijn boodschap doordrongen raken, dat hij eigenlijk vanuit het woord tot ons spreekt, en wij hem ontmoeten, heel persoonlijk ontmoeten. Wij hem als het ware zien. En hij weer die verandering in ons leven brengt. En wij weer veranderen van een Jacob in een Israël. Dan opeens is ook aan ons zwerven een eind gekomen. Dan is het ook genoeg. Wij zijn verloste zondaars. Zoals we hier allemaal zitten, stuk voor stuk. We maken allemaal in ons leven fouten. Net als die broers. Maar toch als de Heer Jezus ons beproeft, ons geloof beproeft. En ons in die verdrukking brengt in de situatie dat we weer onze weg gaan wentelen op hem. En hij zich dan aan ons bekend wil maken. Dan is het zo wonderlijk. Dan gebeurt er eigenlijk hetzelfde als die broers meemaakten met de Heer Jezus. Want in vers 1 lees je, en laten we het nu maar eens geestelijk bekijken, dit hoofdstuk. Dan lees je in vers 1, toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En zo is het in ons leven ook. Als wij een periode hebben gehad dat we niet in gemeenschap met de Heer Jezus wandelden. En er zijn dingen gekomen tussen ons en de Heer in zonde. Dingen die we misdaan hebben. En de Heer spreekt ons aan en er komt een ommekeer in ons leven. En die Israëls natuur, die nieuwe natuur, die gaat weer staan en we leven weer op. Dan maakt de Heer Jezus zich aan ons bekend. En hoe doet de Heer Jezus dat dan? Doet hij dat waar iedereen bij staat? Als wij onze zonden belijden? Nee. Dat is een zaak tussen hem en ons heel persoonlijk. Daar is niemand anders bij. Iedereen moet weg. Dat is een persoonlijke zaak. En zo is het hier ook. Daar stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En zo is het in ons leven ook. Als Jezus zich dan aan ons bekend maakt, dan is dat een zaak tussen ons en hem alleen. Hij maakt zich bekend. En er staat niemand anders bij. Er heeft ook niemand iets mee nodig. En die Jezus, ja, die is met innerlijke ontferming over ons bewogen. En dat bemerken wij ook. Dan zien we ook vaak, als we achterom zien, dat zijn hand er wel in ons leven was, maar dat we dat helemaal niet herkenden. En is er ook best wel bij ons, is er in ons leven, ja, een schrik, dat we als het ware terugdeinzen. Maar Jezus zegt altijd tot ons, kom toch naderbij. En dan mogen we naderbij komen. Dan mogen we weer in zijn gemeenschap komen. En gemeenschap en bekering, nou, dat gaat niet zonder tranen. Dat gaat niet zonder dat je hart raakt. Het raakt het hart van de Heer Jezus en het raakt ook ons hart. En vaak komen we tot berouw, maar bij berouw zijn altijd tranen. En soms zijn we heel dom, soms kiezen we wegen waar de Vader van denkt, waar de Jezus van denkt, die moet je niet gaan, joh. En soms laat hij ons maar gaan, net als die verloren zoon. Die had het helemaal in zijn bol. Die zou het gaan maken in deze wereld en die trok die wereld in. En die eiste zijn erfdeel op en die ging er vandoor. Hij kwam er wel achter dat hij een verkeerde weg was gegaan. En een hele lange tijd besloot hij toen hij bij die varkens zag om toch maar tot zijn vader terug te gaan. En dan komt hij uiteindelijk weer bij zijn vader. En wat doet die vader? Die vader die snelt hem tegemoet. En die is ook met innerlijke ontferming bewogen, dacht ik. Lucas 15. Lucas 15. De gelijkenis van de verloren zoon. Trouwens, die verloren zoon, hè? Wie is dat eigenlijk? Er wordt altijd maar van gedacht dat de ongeredde zondaar is. Maar wie is die verloren zoon eigenlijk? Dat is een beeld van Israël. Maar we mogen het ook betrekken op ons als gelovigen. Dat we wegen inslaan, ja, die eigenlijk dom zijn. En we komen er dan wel achter dat we geen vrienden in deze wereld hebben. En ook niet overhouden. En dat wie de Heere verlaat, hè? Hoe zegt de psalmist dat? Hè? Die heeft vrees op vrees te verwachten. En nou, dat maakte die verloren zoon ook mee. En dan staat er, in vers 18, als je zegt van ik kom hier om van de honger, en bij mijn vader had ik brood in overvloed, dus dat wist hij ook, want we hebben een rijke vader in de hemel. Dan zegt hij, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met één uw dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem. Die vader die kijkt altijd uit. Dat is een vader. Die houdt van zijn kinderen. En die Jezus die houdt als een vader van ons. Hij was gekocht en betaald. Hij heeft zijn leven, zijn bloed voor ons gegeven, voor onze zonden. En dan staat er, en toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Wat doet Jozef? Die valt zijn broers om de hals en hij kust ze. Hij geeft als het ware geen Judaskus. Nou, hij geeft ze een vaderkus. Dat betekent dat hij vergeeft. Hij vergeeft ons. En hij legt dan uit, ook vaak in ons leven, dat hij toch al die dingen die in ons leven zijn misgegaan, dat hij dat gebruikt ten goede. Want alle dingen laat hij medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. En zo brengt hij ons dan vaak weer, trekt hij ons weer in ons in zijn gemeenschap. Ja, soms kan dat ernstige vormen aannemen in ons leven, hoor. Soms kunnen wij zo vroom zijn, zo vol vuur zijn, dat we in plaats dat we de Heere helpen, terwijl we denken dat we wandelen in de weg des Heeren, de Heer alleen maar tegenwerken. Bijvoorbeeld Saulus van Tarsus was zo'n figuur. Die op de weg naar Damascus er ook achter kwam dat hij die Heere Jezus Christus, die eigenlijk verwierp, dat dat eigenlijk zijn Heer was, zijn Heiland was. En wat zegt ook Saulus van Tarsus op die weg naar Damascus? Als de Heere zich aan hem bekend maakt: wie zijt gij, Heere? En de Heere zegt dan: ik ben Jezus die gij vervolgt. En ook in ons leven kunnen we soms, ja, door geestelijke misleiding op wegen komen. Dat we eigenlijk de Heere meer tegenwerken. Dat we de Heere helpen. Want er wordt zoveel geleerd op dat christelijke erf. En de mens wordt zoveel wegen heen gewezen. En vaak als je achterom kijkt, dan denk je vaak: had ik maar toen geweten wat ik nu weet. Die verloren zoon ook. Ik had eigenlijk moeten weten voordat ik hier vertrok wat ik nu weet. En zo in ons leven ook. Maar de Heere voedt ons op door die dingen heen. En de Heere laat dan zien, net als Jozef zijn broers hier laat zien, dat toch alles een bedoeling heeft gehad. En dat ook wat dat betreft, als er waarachtige berouw en bekering in ons leven is naar Christus toe, en we in zijn gemeenschap weer gaan wandelen, dat het dan goed is. En dat we een rijke vader hebben. Wij hebben het voorrecht, net als Israël die het voorrecht had, om in het land Gozen te wonen. Wij mogen naderbij komen. Wij mogen tot hem komen. In vers 9, daar zegt Jozef dat ook, hè? God heeft mij gesteld tot Heer over geheel Egypte. Kom tot mij. Draalt niet, gij zult in het land Gozen wonen. En gij zult dicht bij mij zijn. Dicht bij mij zijn. Wij mogen dicht bij de Heiland zijn. We mogen daar wonen. Dat is een enorm voorrecht. Dat is een enorme zegen. Dat we dicht bij de Heere zijn. En dat nog meer. Gij en uw kinderen en uw kindskinderen, uw kleinvee en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal daar voor u zorgen. Daar zorgde Jezus voor ons. Hij bewaart ons in deze wereld. De Heere is nabij. Wij zijn vaak zo ongelovig. We geloven vaak niet wat Paulus zegt in Filippenzen 4. Hè? Waarin Paulus tegen ons zegt. In vers 5. Of in vers 6. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. De Heer is nabij. Waarom zouden we vrezen? Waarom zouden we bang worden of zo van iets of van iemand? De Heer is nabij. Hij zorgt voor ons. Laten we toch niet bezorgd wezen. Laten we door gebed en smeking alles wat ons hart ook bezighoudt met de Heere Jezus delen. Want hij heeft ons lief. En we hebben het voorrecht om heel dicht bij hem te mogen wonen. Gij zult dicht bij mij zijn. We worden gedrukt aan het hart van de Heer Jezus Christus. Maar wat doen wij vaak? We blijven vaak van verre staan. En wat ons bezighoudt delen we niet met hem. We knielen niet tot hem. Het duurt vaak zo'n tijd voordat we teruggaan tot hem. We zoeken het eerst nog bij de varkens. Waar we gaan eten van de schillen. Voordat we uiteindelijk dan tot de conclusie komen: waar zijn we eigenlijk mee bezig? En dat een innerlijke stem ons erop wijst van: ga toch terug. Keer toch terug in die gemeenschap met de Vader. En dan denken we dat de Heer het ons heel kwalijk zal nemen en als we dan vol berouw tot hem komen, dan is daar de liefde van de Vader. Dan omhelst hij ons. Dan weent hij wel. Want we hebben hem pijn gedaan. Wij hebben ook berouw. Maar dan is er wel vergeving. En dan wordt het goed. Opdat gij niet verarmt. Nog uw huis, nog iemand van de uwe. We verarmen niet. We hebben een rijke vader. We wonen in het beste land. Daar mogen we wonen. Wat is de beste plek van heel deze schepping, denkt u? Waar moet je dan wonen? Dan moet je wonen aan de rechterhand Gods. Dat is de beste plek. En die hebben wij. Waar? In de hemelse gewesten. We zijn gezegend. Niet met één zegening, ook niet met twee. Maar met alle. Alle geestelijke zegening in Christus. Wat wil je daar nog meer? We zijn schatrijk. Omdat we een rijke vader hebben. Die rijk is aan genade. Rijk is van barmhartigheid. En hij zorgt voor ons. Hij bewaart ons in deze wereld. Laten we toch hem vertrouwen. Als we dan daar wonen mogen. En ook daadwerkelijk gaan wonen. En genieten. Dat de relatie tussen ons en de Heer in orde is. Dan mogen we het ook doorgeven aan de ander. We mogen het ook van vertellen. Hoe heerlijk het daar is. Al die heerlijkheid. Die ons wordt geopenbaard. Al die heerlijke zegeningen. Hoe heerlijk hij is. Staat het ook. Dat zegt Jozef ook. Vers 13. Vertel dan aan mijn vader al de heerlijkheid die ik in Egypte bezit. En alles wat gij gezien hebt. En breng mijn vader haastig hierheen. Ze moesten vertellen van al de heerlijkheid van Jozef. Vertellen wij ook van de heerlijkheid. Al de heerlijkheid van de Heere Jezus aan de ander. Alles wat wij gezien hebben. Van zijn heerlijkheid in het woord van God. Alles wat wij ontvangen hebben. Door genade in het woord van God. Hoe de Heer met ons omgaat in ons heel persoonlijk leven. Hoe we verlost geworden zijn, behouden geworden zijn. Hoe de Heer ons voortleidt met een vaderhand. Ondanks dat we vaak falen en verkeerde wegen inslaan. Dat hij toch nog het zo brengt uiteindelijk in ons leven dat het toch nog goed terecht komt. Omdat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Is dat in onze mond? Ja, dat is iets waar je eigenlijk nooit over uitgepraat geraakt. Over dat beste land. Over dat wonen. Dichtbij de heiland. Over zijn zorg. 24 uur per dag. Maar weet u wat zo ons in de weg staat? Om in dat land Goshen te wonen. En die farao brengt dat onder woorden. Die zegt, ja, jullie kunnen wel gaan hoor met die boodschap. Dat jullie hier mogen wonen in Goshen. En dat je het beste en het vetste van dit land krijgt. Maar hij zegt er wel bij, vers 20. Gij moet het niet jammer vinden van uw huisraad. Want het beste van het gehele land Egypte zal voor u zijn. Je moet het niet jammer vinden van je huisraad. Ja, vader Jacob en al die gezinnen en al die vrouwen, ja, die hadden huisraad. Waar stond dat? Ja, daar in dat land, in het land Kanaan. En ze worden gevraagd of ze willen komen naar Goshen, naar het beste van Egypte. Maar ze moesten ze wel hun huisraad, hun aardse bezit, wat ze daar hadden, achterlaten. En zo is het met ons ook. Is of. Je kan niet allebei hebben. En zo is in ons leven ook. Waar zetten we ons hart op? Waar zijn we mee bezig? De schatten op aarde? En verzamelen we schatten op aarde? Of verzamelen we de schatten in de hemel? Wat achten we hoger? Die geestelijke zegeningen of de aardse zegeningen? Waar zijn we vol van? Waar zijn we in de praktijk gewoon mee bezig en vol van in ons hart? Met aardse zegeningen? Om onszelf een goed leven te geven? Om onszelf te verrijken? Of zijn we bezig met de hemelse zegeningen? Die schatten in de hemelen. Wat zijn we? Aardsgezind? Of hemelsgezind? En die farao zegt het hier. Ja, je moet wel hemelsgezind zijn. Je moet wel gezind zijn om naar Goshen te komen. En je moet het niet jammer vinden van alles wat je eigenlijk moet achterlaten. En zo zien we ons geestelijk leven ook. We kunnen het allemaal niet meenemen. En het is eigenlijk van nul en geen waarde. al het aardse bezit. Want het is niet eeuwig. Het is allemaal maar tijdelijk. En die raad geeft Farao mee. En wat doet Jozef verder nog om te zorgen dat vader Jacob met al die gezinnen zal aankomen in het land Goshen in Egypte? Vers 21. Toen deden de zonen van Israël al dus. En Jozef gaf hun wagens volgens Farao's bevel. Ook gaf hij hun teerkost voor de reis. Hij gaf teerkost voor de reis. Wij hebben ook teerkost voor de reis. Dat is dat woord van God wat we hier hebben. Het woord van God. Teerkost voor de reis. We kunnen er elke dag uit eten. Heerlijk van smullen. Teerkost. Het is genoeg. Die Bijbel is genoeg. Gelukkig. Voor heel die reis die we maken. Tot we echt zelf aankomen in die hemelse gewesten. Paulus voegt hem nog aan toe in Filippenzen 4. In vers 19. Maar God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Onder die reis kan ons heel wat overkomen. Tijdens die reis. Maar de Heere zal ons, God zal ons in al onze behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Hij is ons nabij. Hij zorgt voor ons. Hij verlaat ons niet. Hij geeft ons teerkost voor om de weg. En hij overlaat ons. Er zijn wagens vol die we ontvangen. En die ontvingen ze ook. Zelfs Benjamin die krijgt 300 zilverstukken en 5 stel kostbare klederen. 5 het getal van genade. Je mag steeds een kleed aantrekken. Benjamin krijgt er zelfs 5. Hun allemaal krijgen ze een stel kostbare klederen. Maar Benjamin krijgt er zelfs 5. Wij worden overladen. We krijgen ook zeg maar de bruiloftsklederen aangereikt. Waar we de prachtige kleding, waar we in getooid mogen zijn. Om in het hemelszalen te kunnen binnentreden. En daar te kunnen vertoeven. Dan staat er later nog in vers 24, als Jozef dan zijn broeders uitgeleiderd doet en ze gingen heen en hij zeide tot hen, maakt geen twist onderweg. Dat is ook een goede raad geven voor ons. Maak nou geen twist onderweg. Maak nou geen ruzie onderweg. Zo moeten wij ook onderling geen ruzie maken. Geen woordenstrijd voeren zoals we vanmorgen lazen. Zoveel gelovigen die maken overal een woordenstrijd van. De een weet het nog beter dan de ander. Nee, moet niet ruzie maken onderweg. Als wij ruzie maken onderweg, weet u wat er dan gebeurt? Dan is ons getuigenis naar buiten. Die is weg. Die gaat verloren. En de boodschap die we eigenlijk hebben over te brengen. In deze wereld. Daar gaat het ten koste van, want die vergeten we helemaal. We zijn zo met elkaar aan het ruzie maken. Er is zo'n twist onderling, dat heel die boodschap, ja, die zijn we helemaal vergeten. En daar was toch Jozef een beetje bang om. Stel dat jullie onderweg twist gaan maken, dan vergeet je eigenlijk de boodschap over te brengen aan vader Jacob, dat hij hier naartoe moet komen, enzovoort, enzovoort. En dan ga je een verkeerde boodschap brengen. Zo moeten we ook met elkaar in harmonie blijven. Onderling in liefde. Maak geen twist onderweg. Wees eensgezind in de gezindheid van Christus. Ik hoop, broeders en zusters, dat we ook geestelijk kunnen leren van deze geschiedenis. Dat de Jezus Christus ons lief heeft. Reuze lief heeft. En dat hij begaan is met ons. Dat hij met innerlijke ontferming bewogen is. En dat wij vaak, denk ik, in ons leven meer tranen op het aangezicht van de Heer Jezus veroorzaken dan we eigenlijk beseffen. Dat beseffen we eigenlijk alleen als we weer terugkeren in zijn gemeenschap. Als we zijn aangezicht weer zien. Als er weer een vergeving is. Als er weer verzoening is. Als we weer de weg met hem gaan. Amen. Ja, Heer Jezus, we danken u dat wij zo geroepen door u worden. Om ook hemelvaarts te trekken met elkaar. Net zoals vader Jacob geroepen werd om naar het land Gozen te komen. Naar Jozef te komen, waar die heel dicht bij zijn zoon mocht wonen. We danken, Heer Jezus, dat wij zo dicht aan uw hart worden gedrukt. Dat u ons nabij zijt. Dat we ook zo geroepen worden om in die hemelse gewesten te wonen. En dat we zo ook letterlijk hemelvaarts met elkaar mogen trekken. Zingend, niet ruziemakend onder elkaar met allerlei twisten onderling. Maar dat we zo als verlosten voorwaarts mogen gaan. Met het woord van u in de hand. Waar we iedere dag van mogen eten. Wat een kostelijke spijs is in Jezus. Waar we nooit genoeg van krijgen. Omdat het ons vertelt, Heer Jezus, over u. En over de zegeningen die in u zijn worden gevonden. Heer Jezus, help ons zo. Om uw hand niet los te laten. Om zo op het goede spoor te blijven. Steeds verder, hemelwaarts. Dat we niet afdwalen in deze wereld zoals de verloren zoon. En dat we allerlei wegen inslaan die de uwe niet zijn. Waardoor we uiteindelijk verkeerd uitkomen. En dan is er toch nog die genade. Dat als we tot inkeer komen, dan we toch weer in uw gemeenschap mogen terugkeren. Dat gij op de uitkijk staat. Dat gij ons tegemoet wil snellen. En ons ontvangt met innerlijke ontferming bewogen. Dat gij ons kust. En ons dan het beste kleed aantrekt. Ons de gouden vinger, de gouden ring aan onze vinger schuift. En ons een feestmaal aanricht. Dat een verloren zoon weer is thuisgekomen. Jezus, we danken u voor uw onmetelijke liefde. Dat gij ons hebt gekocht en betaald. Dat gij ons lief hebt. Dat gij ons volgt. Dat gij ons roept. En dat gij tot uw doel wilt komen met ons, zoals ook in de toekomst met Israël. Dank je, Jezus, dat uw roeping onberouwelijk is. Dat uw werk onberouwelijk is. Dat gij nimmer laat varen het werk wat uw hand begon. Ook niet in ons eigen leven. In het leven van de ander. En Jezus, ga zo deze week met ons. En laten we zo bezig zijn met uw schatten. En het niet jammer vinden van de aardse schatten die we misschien moeten missen. Maar we danken, Heer Jezus, dat we u nooit zullen missen. Dat we u juist zullen winnen als we met ons hart steeds verder trekken. Hemelwaarts. Amen.